Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, er zal gezongen worden uit Psalm 119, vers 47 en 53. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heere, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw genade bestendig zal bewaren. Psalm 119, de versen 47 en 53. Gemeente, de schriftlezing uit het heilig woord van onze God kunt u vinden in het tweede boek van Mozes, het boek Exodus, daarvan de versen 1 tot en met 7 uit hoofdstuk 17. Ik noemde u Exodus 17, waarvan de eerste 7 versen. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wordt gezongen Psalm 118 vers 8. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en ze zeiden, geef gij lieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heren? Toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er velt niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks, neem met u uit de oudsten van Israël, en neem uw staf in uw hand, waarmee gij de rivier sloegt en gaat heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël, en hij noemde de naam Dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, En omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heere in het midden van ons, of niet? Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen uit Psalm 78, dank u, de versen 6 en 8. Zijn wonderdaden door niemand af te meten, zijn trouweloos en snood van hen vergeten. En ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken, geen afgrond kon het volk ooit milder drenken. Psalm 78, vers 6 en 8, de Heere God zegene u en de gave van liefde en barmhartigheid. Geliefde gemeente, in Klaagliederen 3 schrijft Jeremia over de goedertierenheden van de Heere, dat wij, en dan mag u ook vanavond uw naam invullen, nog niet zijn vernield. Hij zegt erbij, het zijn Gods barmhartigheden die over ons nog geen einde hebben genomen. Gods goedertierenheden, dat betekent Gods zegeningen en weldaden. Zodanig dat we nog leven. En we hebben dat niet verdiend. We zijn het niet waardig. We hebben het verzondigd. Want niet voor niets gebruikt hij in één adem het woord barmhartigheden. Door de zonde, en dat was wel praktijk geworden, waarheid gebleken bij het volk, hadden ze het verdiend dat de Heere hen naar Babel bracht. Het merendeel van het volk was weggevoerd naar Babel. En dan blijven er nog wat mensen achter in Israël, onder wie ook Jeremia. Terwijl hij daar zit op de puinhopen van zijn bestaan, zegt hij het, we hebben het niet verdiend dat uw goedertierenheden nog over ons zijn. Het is uw barmhartigheid. Alle morgen is die weer nieuw. In een van de psalmen, psalm 90, wordt gezongen over de levensdraad, een draad van ons leven. En die, zo staat er, wordt plotseling, schielijk afgesneden. Dat heeft de Heere nog niet bij u en bij jou en bij mij gedaan. En zo spreekt Jeremia over de grote zegen van God, dat zijn leven hem nog gespaard werd. Dat de Heere hem nog draagt in zijn langmoedigheid, zijn trouw, zijn goedheid. Wanneer, gemeente, wordt dat nu een wonder? Wanneer gaan we die goedertierenheid van de Heere opmerken? Wanneer gaan we het zien? Nou, alleen dan, wanneer we deze aftekenen tegenover onze ontrouw. Hoe meer zonde bij ons, en tegelijkertijd hoe meer genade bij de Heere wordt ervaren in het hart, hoe groter het wonder dat God naar ons omziet. Dat Hij ons leven nog spaart. Dat we er nog mogen zijn, ook in coronatijd. Anderen zijn gegaan de weg van alle vlees, de weg der ganse aarde, zegt het woord van God. Ieder mens is stof en zal weerkeren tot stof. Maar de Heere bewaarde ons nog. En zo mogen we elkaar vanavond in het huis van God, of thuis, of op een andere plaats aan ons verbonden, ontmoeten. Zo deze trouw van de Heere ons niet moeten brengen aan Gods voeten, tegenover onze ontrouw, die Gods trouw toch nooit kan teniet doen. Dat hebben we samen met elkaar gelezen uit het woord van onze God. En daarbij wil ik vanavond uw aandacht bepalen als we gaan nadenken over hetgeen u vindt in Exodus 17, daarvan de versen 1 tot en met 7. Exodus 17, vers 1 tot en met 7. We schrijven erboven, water uit de rotsteen. Water uit de rotsteen. En let er op een vijftal aandachtspunten. Achtereenvolgens allemaal te vinden in het gedeelte wat we gelezen hebben. In de eerste plaats, verlangt water. Vers 1. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen van Israël naar hun dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel van de Heere, en zij legerden zich te Rafidim, daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Verlangt water, ze verlangen naar water. Vervolgens verzondigt water, vers 2 en 3, toen twistte het volk met Mozes en zei, geeft gij lieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zei tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? toen u het volk aldaar dorste naar water. Zo murmureerde het volk tegen Mozes. En het zei, waartoe hebt gij ons uit Egypte doen optrekken? Omdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven. Verzondigd water. In de derde plaats vereist water. Mozes eist, eerbiedig dan, het van de Heere. En het is ook nodig, vers 4. Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er feilt, dat betekent er scheelt, niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. Vereist water, hij vraagt het eerbiedig aan God. 4. Verleent water, vers 5 en 6. Toen zei de Heere tot Mozes, ga heen voor het aangezicht van het volk en neem met u uit de oudsten van Israël. En neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb slaan. En gij zult op de rotsteen, ik zal daar staan en gij zult op de rotsteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Verleend water. En in de vijfde plaats vernoemd water. En hij noemde vers 7 de naam van die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen van Israël en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heere in het midden van ons, of niet? Vernoemd water. Dus water uit de rotsteen, verlangd, verzondigd, vereist, verleend en vernoemd water. Gemeente, het volk van Israël was zo'n anderhalve maand in de woestijn. Op reis naar Kanaan uit het Egypte van de slavernij. Ze werden verlost door de hand van de Heere. Een sterke arm, een uitgetrokken hand en een sterke arm waarmee de Heere hen verlost heeft. Zo zegt de Heere. En het klonk daar wat ook vanmorgen geklonken heeft. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis hebt uitgeleid. Vervolgens heeft de Heere hen verlost in het hen door de Rode Zee te leiden. God baande door de woeste baren en vrede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. En hij zal eeuw in en eeuw uit regeren. Hij bevrijdde hen van honger en dorst door het manna en de kwakkelen die de Heere gaf, hoofdstuk 16. En door het water wat in Elim te vinden was. Er komen ook verschillende voorschriften in het 16e hoofdstuk over het onderhouden van de Sabbat. Ik ga daar verder aan voorbij, heel belangrijk. Maar gemeente, dat vormt niet direct het verband van onze tekst. Het gaat hier meer over de reis van het volk van Israël door de woestijn naar Kanaan. Het zou aanvankelijk zo'n 5 dagen kunnen duren, zo'n eind was het niet. De Heere laat hen een omweg maken, 25 dagen langer, dus een maand zijn ze ongeveer bezig. Maar dat was nog wat anders dan 40 jaar. Geen 12 maanden, geen 48 maanden, maar 480 maanden lang, bijna 500 maal langer dan dat ze hadden af kunnen leggen. En dat kwam allemaal, zegt de apostel Paulus, vanwege hun ongeloof. Ze hebben de Heere verzocht in de woestijn. Ik kom er nog op terug. Ze geloofden in het woord van God niet. Ze onderwierpen zich niet aan het gezag van de Heere, van Mozes, zijn knecht, van Aaron en van anderen. Althans, het merendeel van hen. De Heere zegt in een van de brieven van Paulus, in het merendeel van hen had God geen behagen. Eén klagend volk. Mozes zegt het. Jullie zijn een hardnekkig volk. En de Heere zegt precies hetzelfde. Stijf of hard van nek, dat betekent onbuigbaar. Je buigt je nek niet. En je leven niet. Maar je verhardt je tegenover God. Als vrucht van de zondeval in het paradijs. En toch, we lezen het. Daarna toog de ganse vergadering. Ze horen er allemaal bij, jongeren en ouderen, zelfs hun vee, van de kinderen van Israël, naar hun dagreizen uit de woestijn, zin op het bevel des Heren. En zij legerden zich te Rafidim. De Heere gaat mee. Niet alleen in de wonderen die hij deed, opzienbarend, de Rode Zee voor de een tot behoud en voor de ander tot ondergang. Door het welk, zegt het doopsformulier, de doop beduid werd. Waar de Heere zijn volk Israël droogvoets daardoor leidde. En Farao en zijn volk in de Rode Zee verdronken had. Maar ook alle dag naar hun dag reizen. Het gaat niet alleen gemeente over de opzienbarende dingen in ons leven. Die je zogezegd wonderen kunt noemen. Maar elke dag is een wonder. Wat is het een wonder als iemand dodelijk ziek in het ziekenhuis terechtkomt of thuis is en genezen wordt? Maar is het een minder groot wonder dat we geen dodelijke ziekte kregen en nog gezond zijn? Dat onze dagreizen elke dag opnieuw, jaar in jaar uit, zich tot op de dag van vandaag en het moment van nu hebben uitgestrekt. Naar het bevel van God. En hoe deed de Heere dat? Jongens en meisjes, hoe leidde de Heere zijn volk Israël? Dat deed hij door middel van de wolkkolom. Dat was die grote pilaar van wolken, zeg maar een hele grote wolk boven het volk. En dan zag je die wolk die gaat vertrekken, die stond er elke dag boven. En dan moesten ze die wolk volgen. Die bewaarde voor de hitte van de zon. En wat nog belangrijker was, daardoor liet de Heere zijn aanwezigheid zien. Een wolkkolom ging voor hun aangezicht heen. En 's nachts was diezelfde wolkkolom veranderd in een brandend vuur. Althans, een lichtend vuur, een vuurkolom in de lucht. Om het licht en warmte te geven. En dan, ja, nou dan gaan ze zo 3 dagen trekken. Zo'n 70 kilometer. Ongeveer 20 kilometer per dag. Het zal niet altijd makkelijk geweest zijn. Zeker niet voor iedereen. Denk ook aan het vee in die hete woestijn. En oude mensen en kinderen, zwangeren. Maar toch, God zorgde voor hen, op een bijzondere manier, misschien soms ook wel bovennatuurlijk, onverklaarbare wijze, is de Heere met hen meegegaan. Ondanks hun zonden, toog de Heere voor hen in een wolkkolom, dat hij hen op de weg leidde en nam de wolkkolom niet weg van het aangezicht van het volk. En dan 3 dagen, geen water. Terwijl de Heere juist duidelijk maakte, daar moet je je legeren, dat betekent je legerkamp opzetten, je tenten opzetten. Nee, niet in de plaats van vruchtbaarheid, zoals de nabijgelegen vruchtbare vlakte waar veel water te vinden is en waar de Amalekieten regelmatig kwamen, om te drinken en voor een vee water te halen. Niet in Kanaan, maar in Rafidim, het woord betekent rust, maar er was geen rust. Ze moesten rusten op een plaats waar de dood heerst, want als er geen water is, ja dan gaan we sterven. Als er geen eten is ook, maar meer nog en eerder nog als er geen water is, zeker in de warmte van de woestijn. Het was niet de eerste keer, want in de woestijn Sur, zo leest u in hoofdstuk 15, waren ze ook 3 dagen gaan trekken en vonden er ook geen water. En later in nummer 20 leest u het en er was geen water voor de vergadering. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld. Het had zo anders moeten gaan, richting het vruchtbare land Canaan, wat vloeit van melk en van honing, en nu zo'n dorst. Smachtend naar water. Er staat het volk dorsten naar water. En dat woordje water, dat wordt verschillende malen genoemd. Geen water in vers 17. Vers 2. Geeft gij lieden ons water. Vers 3 veronderstelt het sterven van dorst. Vers 6. Zo zal er water uit de steenrots gaan. Alle teksten zijn er vol van. Geen water. Verlangend naar water. Het water wordt gemeente zeer verlangd. Wat heeft dat nu voor geestelijke betekenis? Nou, allereerst gemeente zou je leven zo kunnen zijn. Ook niet los van coronatijd. Sommigen hebben gemeenteleden of familieleden of anderen die erdoor getroffen zijn of overleden zelfs. En wat is het diep ingrijpend als je te horen krijgt, we gaan u in slaap brengen en u wordt niet meer wakker. Zoals afgelopen week een vader van een echtpaar in onze gemeente, of een schoonvader, vader en schoonvader, overkwam. Hij was 73 jaar oud. Gelukkig diende hij de Heere. Maar hij moest bewust afscheid nemen, want zijn comateuze toestand was onomkeerbaar. Of je sterft door een andere ziekte, door een andere gelegenheid. Geen water. In een tijd van zorg en nood in je leven, als je het diepste en het felste verdriet treft. Geen water als er tegenspoed en tegenslag lichamelijk of psychisch in je leven komt. David zingt het. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen, ziel en lichaam grote nood en ellende en dorsten naar u in een land wat door en wat van droogte brandt. Dat heeft niets te maken met het zoeken van God in het beginnende geestelijke leven daar. Maar dorsten in de zin van wat een gebrek aan bescherming. Als hij op de vlucht was voor Absalom. Dan wordt het ervaren dat ik door een hete zandwoestijn moet heen gaan. Dat ik een pelgrim ben, ik hoop een pelgrim in het Baca-dal, in het dal van tranen. En daar oefent de Heere zijn kerk. Verlangt water. En misschien leeft het wel in je hart, wat je in een van de psalmen ziet. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Is het vanavond nog anders? Moet je zeggen, als het water een beeld is van Gods genade, ook hier. Ik kom daar zo nog op terug. De steenrots was Christus. Dus het water is een beeld van Gods genade in de Heer Jezus. Er is geen water. Dan kan ik u vanavond zeggen, gemeente, dan ben je dodelijk arm. Zonder God in deze wereld, zegt Paulus. Zonder hoop, zonder toekomst, zonder verbonden, zonder zegen. Wat gebeurt er dan? Verlangd water wordt ook verzondigd water. Dat is het tweede punt. Toen twisten vers 2 en 3 het volk met Mozes en zeiden, geeft gij lieden, dat is meervoud hè, dus niet alleen Mozes, maar waarschijnlijk hebben ze ook de Heere ermee aangesproken. Mozes en God, geeft gij lieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zei tot hen, wat twist gij met mij, waarom verzoekt gij de Heere? Dus niet alleen Mozes aanklagen, maar ook God. Toen u het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. En het zei, waarom hebt gij ons nu, en dan richtten ze zich tot Mozes, uit Egypte doen optrekken, opdat gij dan heel persoonlijk mij, hoort u het egoïsme erin terug, en mijn kinderen, en mijn vee, van dorst deed sterven. In vers 4, wat ik straks betrek in het derde punt, staat nog een zonde. Ze hadden Mozes willen stenigen. 5 zonden. Het eerste, dat wordt 2 keer genoemd. Twisten. Vers 2. Wat twist gij met mij? En in vers 7 komt er nog een keer terug. In het zelfstandig naamwoord, om de twist van de kinderen van Israël. Het woordje wat Mozes hier gebruikt in het Hebreeuws, betekent kijven. Dat is meer dan alleen van mening verschillen, of discussiëren, of zelfs meer dan alleen ruzie maken. Kijven, gemeente, dat wil zeggen de ander krenken met je woorden. Het volk krenkt Mozes met hun woorden. Vul voor Mozes even in de leiding van God. Ze zijn het met Gods leiding niet eens. Misschien hebt u dat ook wel of jij in je leven. Het gaat heel anders dan je verwacht had en je gewild had. Dan je gehoopt had, dan je hebt uitgestippeld. En je bent het met de leiding van God in je leven niet eens. Het komt zelfs op een geweldige spanning, een ruzie aan. Een beledigen met woorden. Er zit ook iets in van ter verantwoording roepen. Tweede, ze verzoeken de Heere. Ze zeggen niet alleen tegen Mozes, geeft gij en ook tegen God ons water, een onbescheidenheid en het twisten, wat zullen we drinken? Maar ze verzoeken de Heere. Nog een stapje verder. Het woordje verzoeken betekent hier, ze twijfelen aan Gods almacht. Ze geloven niet in een van de heerlijkste deugden en eigenschappen van de Heere. Terwijl de psalm zingt, zijn almacht, psalm 78, wist de zee van één te scheiden en op een hoop de grote wateren samen te brengen. Terwijl de Heer Jezus gezegd heeft, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Terwijl de Heere zich openbaren zou aan Abraham, ik ben geopenbaard heeft aan Abraham, hun voorvader, ik ben God de Almachtige, terwijl de Heere alle dingen uit zijn hand heeft voortgebracht. Ze verzoeken de Heere. Twijfelt u vanavond ook aan Gods almacht? Om de weg van je leven, van teleurstelling, van pijn, van moeite, van zonde, van het zoeken van God in de ellende en de nood van je leven ten goede te veranderen. Zegt u het met Asaf. Het is onmogelijk dat vrede in mijn hart terugkomt. Vervloekt u met Job uw geboortedag. Het raakt ergens aan gedachten van zelfmoord. Was ik er maar niet geweest, betekent het. En zijn vrouw zet hem er als het ware ook toe aan. Hij doet het niet, maar het komt wel in zijn gedachten naar voren. Heb je met Petrus uw meester verloochend? Heb je de Heere weer van vaarwel gezegd? Of aan de kant laten staan? Niet nodig gehad. Een verzoeken van de Heere. 3. Een murmureren, vers 3a. Terwijl ze dorsten naar water, dus dat is weer dat verlangen naar water in het gebrek ervan, zo murmureerde het volk tegen Mozes. Murmureren, dat wil zeggen, mopperen aan de buitenkant en verkeerde gedachten van God hebben aan de binnenkant. Dat is nu de mens van de zonde geweten. Ook na genade te hebben ontvangen, kunnen we zulke verkeerde gedachten van Gods plan, van Gods leiding, van Gods weg, van God zelf hebben. En het wordt geuit met woorden naar buiten toe. Het vierde, ze maken Mozes uit voor een moordenaar. Waarom hebt gij ons uit Egypte doen vertrekken om ons en ons vee en onze kinderen, ze zeggen het allemaal persoonlijk in de ik-vorm, maar met elkaar ons, ons vee, onze kinderen, van dood, van dorst te doen sterven. Mozes, je bent een moordenaar. Het zal er in zijn gedachten zijn omgegaan. Hij was dat moment nog niet vergeten in Egypte dat hij een Egyptenaar gedood had die opstond tegen een Israëliet. De man Gods. Maar gemeente, is een andere zaak. En zeker wanneer dat hier niet het geval is, dat je Gods knechten daarmee aanklaagt. Of Gods woord, zeg maar. De ambten, de ambtelijke dienst. De verkondiging van het evangelie. En de laatste zonde die hier genoemd wordt, is het stenigen. Ze nemen de stenen op, laat ik zeggen de zonde. Als de verpletterende stenen waardoor de genade van God teniet wordt gedaan. Of als het ware, ja de genade kunnen we nooit teniet doen, maar wordt bestreden. Waardoor we onze zaligheid op het spel zetten. Waardoor de gemeenschap met God, de omgang, de verborgen omgang bij Gods kinderen op de achtergrond gaat staan. Stenen van ongeloof, van onverenigbaarheid met de wil van God. Van verzoekingen waar je in valt, van boezemzonde waar je aan toegeeft. Stenen van het onbekeerde leven zonder God. Is dat water niet verzondigd? Verbeurd, zeggen we dan. We hebben het niet verdiend. O, het is waar. En dat geldt hier ook. Het volk. En juist daarom laat deze geschiedenis ons brengen tot de levende God en Koning met de bewogenheid van ons hart. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden, verhard u niet. Het vijfde vers van Psalm 95. Neemt zijn genade ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa, hier wordt deze geschiedenis, naar deze geschiedenis verwezen, u ten afschrik wezen. Psalm 95, het vijfde vers. Wat doet Mozes niet? Hij verdedigt zichzelf niet. Hij twist niet terug. Hij schelt niet terug. Hij loopt niet weg. Hij preekt niet in de zin van, jullie hebben dit verkeerd gedaan en let daar eens op. Wat hij allemaal kunnen doen. Ja, terug twisten mag natuurlijk nooit, maar hij had zich kunnen verdedigen. Dat had ook gemogen. Hij had weg kunnen gaan, want het wordt dood gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Hij blijft daar waar hij is en het water wat hier wordt verlangd, wat is verzondigd, wordt vereist. Niet in de zin van we hebben het verdiend, maar net als wat een van de psalmen zegt, psalm 81 vers 12, eist van mij vrijmoedig. Al je nood en je zorgen mag je met Mozes voor de Heere neerleggen. En dat doet hij. Toen, of zo staat er, je mag ook zoiets invullen van toen, op dat moment, op die manier, vanuit die situatie, riep Mozes tot de Heere. Dat is een van de psalmen, 141, ik riep tot de Heere met luide stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem, en ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Is dat uw reactie op een weg van strijd en zorgen? In de nood van het leven. In de aanvechting van het bestaan. Zijn handen slaat hij als het ware naar de hemel. Zijn ogen slaat hij op tot God. Zijn hart stort hij voor de Heere neer. En heel zijn leven en de situatie ervan beveelt hij aan God. Kijk maar. Eerst komt er een vraag. Wat zal ik dit volk doen? En dan komt de situatie die hij voor de Heere neerlegt. Gemeente, het gaat me nu niet direct om de volgorde, hoewel het niet onbelangrijk is in welke volgorde het hier staat. Wij zijn vaak zo geneigd om eerst onze nood aan de Heere bekend te maken. Als we dat al doen. En te zeggen, Heere, zus of zo, een dagelijkse zorg, de zonden van ons leven. Het zoeken naar God terwijl je hem niet vinden kunt. Het gebrek aan geloofszekerheid, het gebrek aan geloofsgemeenschap. En we leggen het voor de Heere neer. En dat kan gerust zijn met heel je hart, of ook je dagelijkse zorgen, en we leggen het voor God neer. En pas dan vragen wij naar Gods wil. Kijk, gemeente, dat is niet altijd verkeerd. Heer Jezus heeft dat ook gedaan, en we kunnen dat onmogelijk een zondig gebed noemen. Laat deze drinkbeker, eerst de nood legt hij voor God neer, van mij voorbij gaan en pas dan, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En ook in het gebed des Heren worden allerlei dingen gebeden en niet alleen uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Maar het gebed begint toch, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Maar ik bedoel er dit mee. Het moet in de eerste plaats gaan om het vragen naar Gods wil. Wat gebeurt er als Paulus bekeerd wordt? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zijn eerste vraag, eigenlijk zijn eerste gebed in het leven. En wat mag David vragen ook bij voortduren in Psalm 25? Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. En pas dan spreekt hij over alle ellende en moeite en verdriet die hij voor de Heere neerlegt. Het gaat Mozes om Gods wil. Maar tegelijkertijd, gemeente, mag hij ook al zijn noden en zorgen aan de Heere bekend maken. Het was de man die genoemd wordt de meest zachtmoedige man op de aarde. Hij had zachtmoedigheid geleerd. Leert van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust ontvangen voor je ziel. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Of zoals Salomo zeggen zou, een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Zoals de apostel Petrus later zeggen zou. Ziende op de Heere Jezus, ik kom er zo nog even op terug, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en die als men hem leed, niet dreigde, maar gaf het over aan de hand in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Mag je zo in de nood van je leven de stroom van Gods genade benodigen en de Heere aanlopen als een waterstroom bij het gebrek aan water en vul dan de zorgen en de noden maar in. Mozes wist één ding. Hij kan altijd bij God terecht. Kijk gemeente, toen het moeilijk was in Egypteland, keerde Mozes weer tot de Heere Staten. Toen het moeilijk werd in Elim en Mara, riep hij tot de Heere. En dat laat ons vanavond zien dat de beste plaats met alle zorgen en noden deze is die Mozes hier inneemt. Zie, zegt de Heere, er is een plaats bij mij. Wentel uw weg op de Heere, wentel uw zorg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. En werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Er is immers alleen maar raad bij God voor een radeloze. En u vertegenwoordigt Mozes eigenlijk dat hele volk. En hij vraagt het aan de Heere wat eenmaal de dichter zong. Geef gij ons hulp in tegenheen. Mag zo gemeente dat water, die gemeenschap met God, de genade van de Heere Jezus Christus, de vergeving van uw zonden, worden afgeëist met heilige vrijmoedigheid in Christus zelf. In de naam van die grotere en meerdere Mozes. Mozes was een type van Christus. Wat werd de Heere Jezus vaak gesmaad? Wat heeft men hem menigmaal bespot? Ze hebben hem, zo lezen we in Johannes 10, zelfs willen stenigen. Terwijl Jezus zegt, ik heb u veel treffelijke werken getoond. Om wat werk dan van die stenigt gij mij? De geeselslagen hebben zijn rug opengeploegd. Het ruwe kruis werd op zijn middelaars schouders en rug gelegd. Werd uitgescholden, bespot, gehoond, gesmaad, vervloekt. En al die tijd heeft hij niet teruggescholden. Maar heeft hij gebogen onder de wil van zijn vader, als de middelaar van het Nieuwe Testament, waarvan deze, van wie deze middelaar van het Oude Testament een afschaduwing was. En net als Mozes ging bidden, onze koning, kinderen van God, en ik verwijs u naar hem, ik verwijs u allen gemeente naar hem, leeft eeuwig om voor zijn volk te bidden. Als de biddende en dankende hoge priester aan de rechterhand van zijn vader vereist water. En nu het vierde. Verleent water, want er staat, toen zei de Heere tot Mozes, ga heen voor het aangezicht van het volk van Israël en neem uw staf in uw hand, waarmee gij op de rivier sloegt en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb staan. En gij zult op de rotsteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Voordat Mozes zijn gebeden beëindigd heeft, bij wijze van spreken, geeft de Heere hem al een antwoord. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Wat is de Heere een wonderlijk God? In het leven van zijn kinderen is hij de God die al hun gebeden hoort. Ja, gemeente, de Heer hoort ons aller gebed, maar in gunst en in ontferming. niet altijd precies dan en zo verhoort als wij denken of willen. Maar hij hoort hun gebed. Gij hoort mijn gebed, zingt David. En tot u zal alle vlees komen. Het leven van de verloren zondaar, die tot de Heere Christus de toevlucht neemt, is de Heere een horend en een verhorend God. Ik zal op uw noodgeschrei grote wonderen doen. En het blijkt wel direct, toen zei de Heere tot Mozes. Ga heen, een opdracht. En ook Mozes gemeente, terwijl het hele volk het ziet voor het aangezicht van het volk, dat betekent ze zien het allemaal aan. Diegenen die hem naar het leven staan, die hem aanklagen, die murmureren, die de Heere verzoeken, moet hij met de oudsten, dat wil zeggen de vertegenwoordigers van het volk, naar de berg Horeb of Sinaï. Het lag daar vlakbij. Hij moet getuigen meenemen om naar de rots te gaan. Een stuk steen wat op die berg te vinden is. En zegt de Heere, dan zal ik op die rotssteen gaan staan. Dat betekent, ik zal mijn aanwezigheid kennelijk doen ervaren. Ik zal laten zien dat ik God ben. En u zult, Mozes, voor mijn aangezicht dicht bij mij staan. Mozes ontmoet de Heere op dezelfde plaats als waar hij is. Als het gaat over het aangezicht van God in de psalmen, en soms ook in de profeten, dan wordt daar heel vaak de Heere Jezus mee bedoeld. Denk aan Psalm 80, doe uw aangezicht over ons lichten. Mag uw gemeenschap, uw liefde en uw genade in de zoon van uw liefde worden ervaren. De Heere geeft zijn water, zijn genade, zeg maar, zijn liefde door zijn zoon. Ik kom zo nog even terug. Want, zegt de Heere, daar zul je op de rotssteen moeten slaan. Dat is wonderlijk. Met de staf die moest hij meenemen, dezelfde staf die hij waarmee hij het water in Egypte had aangeraakt en het veranderde in één ogenblik in bloed. Dezelfde staf die hij gezwaaid had over de Schelfzee en de muren van water stonden omhoog. En nog een keer en het water viel op Farao en zijn ruiters neer. Het wonder. De weg van de verhoring van God gaat door de weg van het geloven in het wonder. En dat was nu net het tegenovergestelde van het volk. Ze hadden getwijfeld aan Gods almacht. En Mozes gaat met het geloof in Gods almacht, met de staf van Gods wonderen naar de Heere toe. Met de getuigen erbij. En dan staat hij bij die rots en hij slaat erop, waar de Heere ook is. En het water stroomt eruit voor de ogen van het gehele volk. Van de oudsten ook van Israël. Er staat niet dat ze gedronken hebben. Dat is wel gebeurd, natuurlijk. Maar gemeente, staat alleen maar dat ze zullen gaan drinken. Alsof de Heere zeggen wil, het is zo vanzelfsprekend. Al wat ik ooit beloofd heb in je leven, het zal bestaan. En kijk gemeente, daar komt al dat water uit die steenrots. Niet eronder uit, zoals soms wel gebeurt, vanuit de grond. Of erboven overheen, zoals bij een waterval. Of uit de steenrots, maar aangevoerd van een andere kant. Nee, uit de rots. Een onverklaarbaar godswonder. Uit het harde van het hart. In, moet ik zeggen, het harde hart geeft de Heere zijn genade. En nu is het water nogmaals het beeld van Gods genade. Dat is er niet ingelegd. Paulus zegt het. In Korinthe 10 vers 4, dan spreekt hij over deze geschiedenis. Trouwens ook heel veel psalmen spreken erover. Hè? Psalm 78, hij kliefde de rotstenen in de woestijn en drenkte hen overvloedig uit afgronden, want hij bracht stromen voort uit de steenrots en deed de wateren afdalen als rivieren. Psalm 95, Massa en Meriba, dat is straks het vijfde punt. Psalm 105, hij opende een steenrots en er vloeiden wateren uit, die gingen door de dorre plaatsen als een rivier. Psalm 114, die uit de rotssteen, die de rotssteen veranderde in een watervloed, de keisteen in een waterfontein. Zelfs Mozes zelf spreekt er nog over. Deuteronomium 32, En hij vergelijkt het met honing en olie. Honing uit de steenrots en olie uit de kei van de rots. Allemaal dat beeld van Gods wonderlijke genade. En ook Paulus en de steenrots was Christus. Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk natuurlijk niet dat de Heer Jezus zelf die rots was. Ik denk ook niet, gemeente, dat je moet zeggen, nou ja, net als dat die rotssteen geslagen werd door de staf van Mozes, werd Christus geslagen door de slagen van zijn vader vanwege de zonde van zijn kerk en ons aller zonde. Maar Paulus bedoelt, kijk, dat water wat uit de rotssteen vloeit, waar het volk naar verlangde, waar ze gebrek aan hadden, wat ze allemaal hebben verzondigd, wat Mozes vereist, die grote zaligmaker als een vader heeft gevraagd. Dat water wat God verleent, dat is nu net als de Heere Jezus. Een grote milde overvloed. Het reinigt je hart. Het neemt je zondige bestaan weg. Het geeft de gemeenschap de omgang met God. Het neemt de nood en de zorg in je leven weg. En ze zien het allemaal, die oudsten althans, en die hebben het doorverteld aan de anderen. Net als bij die Rode Zee, dat water wat gekliefd werd, hier het water wat stroomt. Nadat Hij ons beveiligd had, die Godsrivier, waar David eenmaal van zong, bij U, Heere, is de levensbron, Uw licht doet klaarder, helderder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die U kennen mild en goed, en toon de oprechten van gemoed Uw recht, waar ze op vertrouwen. Psalm 36, het derde vers. verlangt water. Verzondigt water. Vereist water. Verleent water. En tenslotte ook vernoemt water. Want wat doet Mozes? Hij noemt de naam van die plaats Massa en Meriba. Massa, dat wil zeggen, gemeente, iets wat te maken heeft met twisten. Wat te maken heeft met verzoeken. En Meriba heeft te maken met twisten. Dus die beide zonden die ik u heb genoemd en die we samen hebben behandeld, het verzoeken van God, het twijfelen aan zijn almacht en het kijven met God, worden hier benoemd. De plaats waar God wonden deed, blijft herinneren aan de zonde. Aan de zonde van het verzoeken, hij noemt dat nog, ze hebben de Heere verzocht. En aan de zonde van het twisten. Murmureren, ik was dat nog vergeten te zeggen, dat betekent kwade gedachten hebben van binnen en kwade woorden hebben van buiten, ten aanzien van God. Dus dat kijven, dat verzoeken. Ja, maar zegt u, is het dan zo dat als de Heer je genade geeft, dat je dan de zonde moet blijven herinneren? Moet dat altijd weer in gedachten komen? Ik had een avond met een jeugdvereniging afgelopen vrijdag in Lisse. En daar vroeg een meisje in die groep, als je gezondigd hebt en de Heer heeft de zonde vergeven, moet je dan nog weer vergeving vragen over datgene wat God al vergeven heeft? Nee, hoeft niet. En moet je dat opnieuw belijden aan de Heer? Nee, dat hoeft ook niet. Dat wil je als ouders ook niet, dat je kinderen terugkomen op iets wat je hun vergeven heeft. Of als man en vrouw, of in een andere relatie, je werk. Dat is voorbij, dat is glad gestreken, daar is zand over gedaan. De zonde heeft de Heere, zegt David in Psalm 32, weggedaan. Gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Sela, David, hij rust. Maar waarom wordt dat volk dan herinnerd? Als al die verhalen later verteld worden aan hun kinderen en kleinkinderen. Aan die plaats van verzoeking en van gekijf. Als een les. Paulus zegt ergens, schrijft ergens, wat vrucht hebt gij van de dingen, had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt. Het einde van dezelfde is de dood. Hij zegt niet, laten we maar over die zonde heen stappen, die zijn vergeven. Want hij schrijft aan de geheiligden, van wie de ongerechtigheden vergeven en de zonde bedekt zijn. Zoals David al sprak in Psalm 32 vers 1. Maar hij zegt, kijk, je moet je erover blijven schamen. We zijn zondaren. We komen uit die bornput van Adam. Waaruit we gegraven zijn. De holligheid van de bornput. En uit de steenrots waar wij uit gehouwen zijn. En ook al heeft het bloed van Christus gedrupt op je hart. Of heeft de Heer zijn wonderlijke genade in je leven betoond. Verleend bij dat water. Dan toch is het nodig om altijd weer te bedenken aan wie hij dat gaf. Dat maakt je klein. Dat doet Jezus schitteren. Dat maakt God groot. Dat geeft het wonder te beleven. En dan zie je aan de ene kant, gemeente, die plaats waar dat water ging stromen. Dat was het kruis van onze Heer Jezus Christus. En het water drupte in mijn hart. En heeft al mijn schuld verzoend. En dat noem ik de levensbron. Bij u, Heer, is de levensbron. Ik preekte vanmiddag in Puttershoek. Tussen de middag en daar heet die kerk de levensbron. Staat precies naast de dodenakker. Wonderlijke naam. En we zongen het ook. Zelfs als nu, bij u, Heer, is de levensbron. Dat noem ik de levensbron, zegt David dan. Ja, maar zegt Mozes, plak er ook nog een andere naam aan. Massa, je hebt de Heere verzocht. Want in je ongelovigheid heeft God jouw water gegeven. Je geloofde niet in zijn almacht, maar de koning van zaligheid die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, openbaart zich in uw hart. In de weg van het wonder. Dat betekent niet alleen op wonderlijke wijze. Ja, dat ook. Maar het blijft een wonder. Komt en hoort toe en ik zal u vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. En Meriba, gekijf, twisters, ruziemakers, opstandelingen, rebellen tegen God worden gezadigd. Rebellen, wat zijn dat? Toen ik uit Zuidwijk, Rotterdam-Zuidwijk, naar huis reed in de Heinenoordtunnel, zo op weg naar de Hoekse Waard waar ik woon, een rebel. Rednecks Rebels. Motorgroep. En die man die reed rebels. En die heeft die hele tunnel bijna op zijn kop gezet. Al die mensen schrokken en dat hele verkeer, dat stokte als het ware. Van links naar rechts en met groot geluid. Ik hoorde er een bom losbarsten. En het bleef rebels. En nu weet ik niet wie dat is en dat is ook niet belangrijk. Want gemeente, we zijn allemaal rebellen, maar dat is rebels gedrag. Ik vond het toch jammer en schadelijk uiteindelijk ook dat er geen politie bij kwam. Want het was zeer tot gevaar van velen. En zo zijn wij ook. Dan sta je niet boven zo iemand. Dwaze man, dacht ik, ja, maar dat leeft in ons hart. Rebellen. En dan zegt de Heer, denk er maar altijd aan terug en sta er maar nooit boven. Want wie bent u en wie ben ik? Wie ben jij? En wat was dan hun rebellerende gedrag? Dat was eigenlijk een hele erge vraag. Is de Heer er nu wel of niet bij? Ik laat er één woord af. Is de Heere er nu wel of niet? Want als je je afvraagt of de Heere in het midden van zijn volk is, dat was het exclusieve volk waar God woonde. Niemand anders. Als de Heere daar niet is, waar is hij dan wel? Daar is hij nergens. De Heere woont bij de lofzangen van zijn volk Israël. En ze vroegen het zich af. Is hij er wel? De fnuikende zonde van het ongeloof, gepaard met hand in hand gaande met de fnuikende zonde van het gekijf en van het twisten. Ik hoop niet, gemeente, dat het zo in jou of in uw leven ligt. Dat kan, hè? Dat de grote vraag in je leven is. Dat is geen goede vraag. Dat is een hele erge vraag. Zou God wel bestaan? Oh, dan zeg ik u bij God vandaan. God leeft. Jezus leeft. De koning bestaat. Buig je voor hem met al je vragen en noden. En vlucht naar dat levende water. Maar misschien hebben er ook wel mensen mee gepraat. Die vraag gesteld zou heel goed kunnen. Want het volk sprak, zo staat er, die de Heere wel met een oprecht hart dienden. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Waar is de Heere, zegt Job? En van David kent u die vraag ook. Waar is God die gij verwacht? Zijn vijanden stellen hem de vraag, maar het ligt ook in zijn hart. Van Asaf. Ziende de goddelozen vrede. Is de Heere er nu wel? Ja, hij is er en hij zal hen niet begeven en hij zal hen nooit verlaten. En omdat God leeft en Jezus leeft, wordt u genodigd tot het water van het leven. Kom, kom, ja kom, zonder geld en zonder prijs en drinkt wijn tot blijdschap en melk tot voeding en het water van het leven tot verzoening. De Heere vervulde, kinderen van God, wateren te geven in de woestijn, rivieren in de wildernis, dat is zijn werk, om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Maar ons werk is dit, wat Jesaja er achter plaatst. Dit volk heb ik mij geformeerd, Gods werk. Het zal zij zullen mijn lof vertellen. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, het woord mocht worden gebracht en gelegd aan een zondaars hart. en aan de harten van een kind van u, van ons allen. We bidden om uw onmisbare zegen, om uw gunst, de bekroning van het woord van dit avonduur. Heb dank voor wat u gaf, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 89, het vijfde vers. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. En de aarde en hemelen wat leeft, of ooit zal leven zijn de uwe, het gans heelal, hebt gij het bestaan gegeven. Psalm 89, het vijfde vers. Bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.